Wij lezen Gods heilig en onfeilbaar woord in Nehemia 1. En de tekst voor de prediking is vanmiddag van vers 1 tot en met 4a. Vanmiddag voor de prediking wilden we stilstaan bij de eerste vier versen van Nehemia 1. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja. En het geschiedde in de maand Gisleu in het 20e jaar, als ik te Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broeders, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, de ballingschap in Babel, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis, de ballingschap, al daar in het landschap zijn overgebleven in Israël, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zal ik neer en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zei, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goedertierenheid houdt, dien die hem lief hebben en zijn geboden houden, laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonde van de kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch aan het woord dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden. En ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren. En mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkend zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden welgelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man, dat is koning Artasasta. Ik nu was des konings schenker. Tot zover. Zoals gezegd, willen we vanmiddag met Gods hulp stilstaan bij Nehemia 1, de eerste vier versen. Gemeente, we willen vanmiddag met elkaar stilstaan bij het boek Nehemia. En dat boek Nehemia, dat is een boek vol met lessen voor ons. En dat komt omdat de tijd van Nehemia in heel veel opzichten lijkt op onze tijd. Als je voor uzelf, dat kunnen we niet doen natuurlijk, het hele boek zou doorbestuderen. Ik zou dat zeggen, nou, ga dat eens doen de komende weken. Stukje voor jezelf zomaar eens Nehemia doorlezen, misschien met een Bijbelverklaring erbij, dan zal het u opvallen dat je op tal van punten de lijnen zo vanuit Nehemia kunt doortrekken naar onze tijd. De overeenkomsten zijn treffend. Het was toen een tijd van niet minder diep verval dan onze tijd. Wij denken dat er nou wat aan de hand is, en dat is het ook. Maar in de tijd van Nehemia was het niet minder ernstig, het verval wat er toen was. Het voortbestaan van Israël hing werkelijk aan een zijden draad. Stadkundig en geestelijk, het stond er allemaal kritiek voor. Je houdt je adem in. En je kunt het allemaal één op één overzetten naar onze tijd. Ook in onze tijd, hè, denk ik, ja, overal zie je de zonde met zo'n geweld doorbreken. Via de media en op allerlei andere manieren. Het is een vloedgolf die over ons heen gaat en alles wordt zomaar weggespoeld en weggeslagen. Het moderne denken wat overal doordringt, tot in de kerken en in de gezinnen. En je voelt je zo machteloos, want ja, je begint er niks tegen. En als je je machteloos voelt, is de volgende stap gauw gezet, moedeloos. Dat is het volgende. Als je je machteloos voelt, ja, dan is het wel een heel groot wonder als dan niet vervolgens de moedeloosheid toeslaat. Van ja, er is toch niks tegen te doen, het is verloren, het is voorbij en het is gebeurd. Van een gevoel van machteloosheid naar een gevoel van moedeloosheid. Wie zal dat niet herkennen bij momenten? Als ambtsdragers, als ouders, ik ben ook vader. Je houdt je hart vast ook als je aan je gezin denkt. Je ziet dat allemaal zomaar om je heen gebeuren. Maar dan juist, als die moedeloosheid ons in haar greep dreigt te krijgen, is het boek van Nehemia ook tegelijk een troostboek. Aan de ene kant de nood is herkenbaar, maar gelukkig, ik kom hier meer tegen dan alleen maar allerlei nood en ellende. Nehemia is ook een geweldig troostboek. Een boek van hoop. Want ga je lezen, ga dat thuis nou maar doen. In de grootste zorg en verlorenheid gaat de Heer daar werken. Herstel, vernieuwing, opwekking, bekering. Het stond er toen net zo hopeloos voor als nu. We zeggen, ja, maar zo erg als het nou is in 2023. Ja, zo erg is het er nooit geweest. Ik wil er niks van afdoen. Maar toen was het echt niet minder hopeloos dan nu. En toen leek herstel net zo onmogelijk als nu. Wij zeggen, ja, maar zoals het nu is, dit is niet meer te verkeren, het is voorbij. Ze hadden toen niet minder reden om dat ook te denken. Het was toen net zo onmogelijk als nu. En de tegenstand en het verzet, ja, daar heb je nou in onze tijd mee te maken. Vanuit de samenleving, uit de politiek, uit de media. Wat een tegenstand en wat een verzet. Ja, maar rekent erop, hier in het boek Nehemia kom je ook een tegenstand en een verzet tegen en een agressie tegen God en tegen zijn volk, niet minder dan wij nu meemaken. Dus het komt allemaal wel heel dichtbij, Nehemia. Maar dan zie je gebeuren, als God gaat werken, ja, dan gebeuren er dingen die wij niet voor mogelijk houden. Ik zei net, als God gaat werken, maar dan moet ik er gelijk bij zeggen, dan schakelt God wel mensen in. En als God gaat werken en mensen in gaat schakelen, dan zie je het nog alles gebeuren, dan begint de Heer vaak maar bij één enkele man. In dit geval Nehemia. Die ene man Nehemia. Dat is al een les vanmiddag voor ons. Wij gaan vaak tellen, hè. We zien al die gevaren en al die bedrijven en we denken, wat kunnen wij nog op de been brengen? Hoe groot wordt de SGP nog en hoeveel nou? En we gaan rekenen, wat kunnen we nog mobiliseren? Dat is helemaal fout. Dat moeten we afleren, ons gereken. De Heere gebruikt hier één man. Daar heeft hij genoeg aan. De Heere begint zijn grote werken, vergeet dat nou nooit meer, meestal maar door één of een handjevol mensen. Ik zal een paar voorbeelden geven. De Wereldkerk. Hoe is die ontstaan? Nou, het begon in Handelingen 2, hè? Daar begon de Wereldkerk, op die Pinksterdag. Met hoeveel waren ze? Ik vraag het aan de kinderen. Met hoeveel waren ze daar op die Pinksterdag? Toen begon de Wereldkerk. 12. Kan het, hè? Hoe kun je nou met 12 mensen een hele wereld bereiken? Dat is toch volstrekt onmogelijk? 12.000 is nog veel te weinig. Het is begonnen met 12, hè? Zo doet God dat. De Reformatie, nog zo'n voorbeeld. Ja, hoeveel mannen stonden daar in Worms? 100? 10? 1. Luther, hij stond er in zijn eentje, er stond niemand bij hem. Maar die ene man stond er met God en het was het begin van die grote reformatie over heel Europa. Het begon met dat ene mannetje uit Wittenberg. Wij zouden zeggen, heren, 1 is veel te weinig. In Engeland in 1750 zo'n beetje die grote opwekking onder de... Hoe begon dat? Dat heel Engeland, die toen ook in zo'n diep verval waren, weer herleefde. Hoe begon dat? Ja, met 3 jongens van 22 jaar. De gebroeders Wesley en Whitfield. Maar na verloop van tijd kwam er een geestelijk vuur over heel Engeland. Met 3 jongens van 20. Nogmaals, als God gaat werken, heeft hij niet veel nodig. Iemand die zei, 1 met God is de meerderheid. En dat mag bemoediging geven. Als wij gaan tellen en wegen, nou, dan word je moedeloos, dan is het verloren. Maar wij moeten niet rekenen, wij moeten omhoog kijken. 1 met God is de meerderheid. Je ziet de voorbeelden. Tegelijkertijd zit er ook in dat boek van Nehemia ook een geweldige aansporing in en een opdracht. Nehemia, we komen hem tegen in dit boek als een man die niet werkeloos aan de zijlijn bleef toekijken. Hoe erg het allemaal was en hoe treurig het was en hoe groot het verval was. Nehemia was een man van geloof, dat is de ene kant. Maar hij was niet minder een man van gehoorzaamheid. Dan moet je nooit tegen elkaar uitspelen. Geen gehoorzaamheid zonder geloof. Maar ook geen geloof zonder gehoorzaamheid. Die horen onlosmakelijk bij elkaar. Hij nam zijn verantwoordelijkheid. En laat ik maar heel plat zeggen. En hij ging aan de slag. In geloof. Maar hij ging wel aan de slag. En zo worden wij ook als gemeente jongeren en ouderen ook geroepen om te doen wat de Heere van ons vraagt. Om mee te bouwen aan Gods Koninkrijk. Om het te beginnen, als je het mag hebben, in je eigen gezin. Het begint maar in het klein. Gods Koninkrijk is dat gebouwd mag worden in je gezin. In je eigen omgeving. In de gemeente. In geloof en in afhankelijkheid. En met liefde. Dat de Heere ons daarvoor wil geven wat wij nodig hebben. En zeker als je dat gaat doen, als je verlangen is om iets te mogen bijdragen aan de komst van Gods Koninkrijk. Nou, dan kom je er wel achter. Je onmogelijkheden. Je stuit op allerlei bezwaren en tekorten. Hoe moet het? Hoe moet het? En wie ben ik? Maar dan kunnen we van Nehemia leren. Want hij had ook met onmogelijkheden bij zichzelf en bij alle mensen om zich heen te maken. Dat hij ook niet meer wist hoe het moest. Maar welke weg is Nehemia daarin gegaan? Dat kunnen we van hem leren. Vanmiddag. We gaan naar de tekst toe. We staan stil bij Nehemia. Drie dingen. Allereerst zijn begin. Dat bedoel ik mee... Het gezin, want daar begon het. Het gezin waar hij uitkwam. Het begin. In de tweede plaats, zijn plaats. Waar was hij toen de Heere hem riep? Ja, aan het hof. Dat was zijn plaats, dat is het tweede. Zijn begin, zijn plaats En in de derde plaats zijn hart. Wat voor een hart had Nehemia? Ik zal vast verklappen. Een hart vol bewogenheid. Een man met een bewogen hart. Drie punten. Zijn begin. Zijn plaats. Zijn hart. Het eerste. Waar begon het nou mee met Nehemia? Het gezin waarin hij geboren werd. Ja, dan maak ik me het vanmiddag niet makkelijk. Want over dat gezin van Nehemia is ongeveer niks te vertellen. Je komt de naam van zijn vader tegen, maar voor de rest weten we eigenlijk ongeveer er niks van. Maar één ding, en dat is wel heel belangrijk. Zijn vader en zijn moeder gaven hem de naam Nehemia. En dat betekent, de Heere troost. Als een vader en een moeder hun kind die naam geven, de Heere troost, dan is dat niet minder geweest dan een geloofsbelijdenis. In die donkere tijd die zij meemaakten, het verval, wat een nood en wat een ellende, om bij de pakken neer te zitten. En toen hebben die vader en die moeder elkaar aangekeken, toen ze dat pasgeboren kindje in de handen hielden. En ze zeiden, hoe zullen we dit kind noemen? Nehemia. De Heere troost. Dat was niet minder dan een geloofsbelijdenis. Ze hebben eraan vastgehouden dat de Heere zijn volk niet los zou laten. In alle zorgen en verdriet, bij alles wat ze om zich heen zagen gebeuren, wat er verkeerd ging. Ze hebben op de Heere gehoopt. En ze hebben op de Heere vertrouwd. En de Heere heeft ze niet teleurgesteld. De Heere troost. En ze hebben nooit kunnen denken dat voor die troost die zou komen, de Heere uitgerekend hun eigen kindje zou gaan gebruiken. De Heere troost, waar het vandaan moet komen, ja, ze hadden niet kunnen denken, hun eigen jongen. Ze hebben ze later verwonderd er met elkaar over gehad, dat de Heer nou uit ons gezin de verlossing van Israël zou geven. Maar ze hebben er zeker om gebeden. O Heer, kom gij met uw troost, kom gij met uw hulp, kom gij met uw heil. Ze hebben erom gebeden, om die troost. En zo zie je het vaak in de Bijbel. En in de kerkgeschiedenis. Als de Heere mannen verwekt om zijn vervallen kerk weer te herstellen. Waar begint dat nou mee? Dat is een eerste les vanmiddag. Als wij zeggen, nou, het verval waar wij nou in zitten, hè, daar zijn we het over eens. Hoe kan het dan gaan veranderen? Waar moet je dan beginnen? Nou, dan is dit een les. Het begint bij een biddende vader en moeder. Daar begint het mee. Ook in onze tijd 2023. Hoe zou het ooit kunnen veranderen in dit land? Bij een biddende vader en moeder. Ik zal voorbeelden geven uit de Bijbel, waar het ook zo ging. Mozes. Oh, die grote Mozes die de Heer zou gaan gebruiken om Israël uit Egypte uit te leiden. Mozes, de man Gods. Nou, je mag hem gerust een geestelijke reus noemen. Geen profeet meer als Mozes. Maar waar begon het mee? Het begon met die vader en die moeder. Hoe heette die ook weer? Weet je het? De vader en moeder van Mozes. Hoe heette die? Amram en Jochebed. Kom ze tegen in Hebreeën 11. Door het geloof. Door het geloof. Mozes had een biddende vader en een biddende moeder. Nog een voorbeeld. Toen Israël ook zo diep weggezonken was. Daar is het. En nou is het te laat. Samuel. Samuel. Weer zo iemand. In een crisistijd. Het was de richterentijd. Iedereen deed wat goed was in zijn ogen. Het leek net Nederland in onze tijd. Dat was toen de tijd van Samuel. Het was een bende. En in de tempel, de kerk zouden wij zeggen, was het ook een puinhoop. Hofni en Pinehas. De hoeren liepen bij de tabernakel rond. Het was verschrikkelijk. Maar dan gebruikt de Heere weer die ene Samuel om een verloren volk bij de Heere terug te brengen. Maar waar begon het mee? Samuel, bij die biddende moeder, Hanna. Die biddende Hanna, die ene biddende moeder. En dat was de moeder van Samuel. En zij wijde haar kind aan de Heere toe. En zo heeft de Heere Samuel willen gebruiken om een volk wat zo ver weg was weer terug te brengen bij de Heere en bij zijn dienst. Nog zo'n godsman die ook zoveel voor Israël betekend heeft. David. Die grote David. Maar hoe begon het? Ja, weer met een moeder, hè? Het begon weer met een biddende moeder. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Zo'n moeder had David. En wat heeft de Heere die gebeden willen verhoren? En ze, geef me zo maar een paar voorbeelden. Hè? Waar begint het steeds mee? Met een biddende moeder. En wat wil ik ook bij zeggen? En een biddende vader. Ook voor onze tijd. Als wij zo uitzien en verlangen naar herleving en herstel, waar begint het mee? Met een biddende vader en een biddende moeder. En in de kerkgeschiedenis, laat ik dan maar heel kort het lijntje toch nog even doortrekken. Niet alleen maar in de tijd van de Bijbel. Augustinus, die grote kerkvader, waar heel de kerk nog steeds eigenlijk zo op leunt. Hè? De grote theoloog. Hoe is die zo geworden? Ja, zijn moeder, hè. Weer een moeder. Monica. Het ging helemaal niet goed met Augustinus. Maar die moeder, hè. Oh, een kind van zulke gebeden, zei die bisschop Ambrosius. Wat heeft ze gebeden. En nu mag onze kerk al 1500 jaar en langer. Als het ware staan op de schouders van Augustinus, de grootste theoloog als het ware. Maar het begon met die biddende, eenvoudige moeder. Die alleen maar lagere school had, bij wijze van spreken. Maar wat een zegen, hè. Als Monica niet was geweest wie ze was, hadden wij geen Augustinus gehad, bij wijze van spreken. Hoe belangrijk, dat probeer ik me duidelijk te maken. Biddende vaders en biddende moeders. Daar heeft de kerk van alle eeuwen zoveel aan te danken. Ik zou zo tientallen, honderden namen kunnen noemen. Spurgeon, de gebroeders Wesley, Hudson, Taylor en noem maar op. Allemaal mensen die zoveel hebben mogen betekenen voor Gods kerk. En het begon altijd weer bij een biddende vader, een biddende moeder. Wat een zegen. Als wij verlangen in onze tijd, hoe kan het ooit gaan veranderen? Dan begint het hier in Oud-Beierland. Bij eenvoudige biddende moeders. En biddende vaders. En zie dan eens wat de Heere doen kan. Hier ziet het gebeuren. Iemand die noemde het gezin de broedplaats van de Heilige Geest. Waar met elkaar gezongen en gelezen en gebeden wordt. Leeft dat in onze gezinnen? Dat is zo belangrijk. Juist in onze tijd. Gezinnen waar gezongen en gebeden en gelezen wordt. Meestal zullen het de moeders zijn die met hun kinderen bidden. De vaders zijn overdag vaak het meest wel buiten de deur. Dus er komt veel op moeders af. Maar dan zou ik zeggen, vaders, die tijd dat je wel thuis bent, misschien wel juist ook zondag, wat is uw bijdrage om je kinderen tot Christus te leiden? Dan heb je zondag daar wel meer gelegenheid voor. De andere dagen misschien lastig. Heb je te druk in de beden niet. Maar als je nou zondag ook niks doet. Ja, dan is het al erg weinig. Hè? Wat geven wij nou als vaders? Ik ben ook vader. Wat geven wij nou onze kinderen? Ook als vaders, naast de moeders. geestelijk mee. Daar moeten wij als ouders heel bewust mee bezig zijn. Wat geven wij nou onze kinderen mee? Ja, in de kerk gebeurt het, op school gebeurt het. Maar het gezin is wel punt 1. Als het in de gezinnen niet leeft, dan kunnen ze op school en op catechisatie nog wat proberen. Maar dat zal er vaak weinig uithalen. Misschien wel eens goed om als man en vrouw vanavond het er met elkaar over te hebben. Hoe gaat het nou met ons gezin? Wat geven we onze kinderen mee? Nogmaals, ik weet dat gaat allemaal niet vanzelf. Ik spreek ook uit ervaring. Maar toch, heb het er eens met elkaar over. Om het weer eens helder voor ogen te hebben. Gezinnen waar de Heere wordt gezocht en wordt gediend. Iemand die zei, een gezin is als het ware een oefenplaats. Waar Gods geboden en Gods beloften worden voorgehouden en voorgeleefd. Dat is nog belangrijker. Een christelijk gezin is niet alleen maar wil leren en zich een beetje netjes te gedragen. Nee. Waar Gods geboden en Gods beloften worden voorgehouden en voorgeleefd. Denk aan de vader van Spurgeon. Noem maar een kort verhaaltje. De vader van Spurgeon, die was ook predikant. En ja, zo ging dat in die tijd ook door de week. Ging hij ook overal naartoe om daar ook te preken. Hè? Maar lopen hè, in die tijd nog. 1820, 1830 lopen. En hij ging weer op een doordeweekse avond. Hij had wat eerder gegeten en hij ging weer op weg. Hij moest misschien wel 2 uur, 3 uur lopen naar een van de dorpen om daar weer te preken door de week. En hij was een tijdje op weg en opeens ging het door zijn hoofd. Ja, nou ben ik wel op weg om ergens een preek te houden. Om zielen te redden. Maar mijn eigen kinderen, mijn eigen gezin, zijn die wel gered? Ik maak me wel druk om de ziel van anderen. En mijn eigen gezin. Misschien als ambtsdraaier herken je het wel. Soms moet ik er ook eens aan denken. Je bent druk met de zielen van anderen. Maar je eigen gezin. En ja, dat kwam zo naar die vader van Spurgeon toe. Hij ging steeds langzamer lopen. En op een gegeven moment, hij kreeg het zo naar zich toe. Hij dacht, ik ga terug. Mijn eerste verantwoordelijkheid is toch wel mijn eigen gezin. En hij ging terug. En toen kwam hij in huis. Ja, en toen was zijn vrouw al boven met de kinderen. Het was avond. En toen hoorde hij onder aan de trap zijn vrouw boven met zijn kinderen bidden en zingen en praten. Toen kreeg hij de tranen in zijn ogen. Toen dacht hij, als het zo gebeurt, dan kan ik weer nog gerust hard erop uitgaan. Als het zo gaat, dan kan ik gaan preken. Wat zou het een zegen zijn voor Nederland? En een zegen voor Oud-Beijerland. En voor Katwijk. En waar dan ook. Als er moeders zijn als de moeder van Spurgeon. En vaders. Laat ik dat er gelijk bij zeggen. Nehemia. We gaan terug naar Nehemia. Die vader en die moeder. Ze gaven hem de naam Nehemia. De Heere troost. Ze hebben blijkbaar de nood van hun tijd gevoeld. Anders geef je kind zo'n naam niet. Ze hebben de nood van de tijd zo gevoeld. En daarom zagen ze uit naar troost. Maar ook hebben ze hoop gehad. Dat ook. Ook hoop. En daarom noemden ze hem de Heere troost. Daar sprak ook hoop uit. Ze hebben de nood gevoeld, maar ook hoop. De Heere troost. En wat heeft de Heere hen in hun verwachting niet beschaamd? Hun kind werd een zegen, een troost voor Israël. Wat was het eerste? Nehemia, zijn begin. Het tweede, zijn plaats. Ja, daar aan het hof van die koning Artasasta in Susan. En hij was daar de schenker van de koning. In die tijd gebeurde er wel eens dat ja, die koning, elke koning had wel vijanden. En die probeerde hem uit te schakelen, bijvoorbeeld door hem te vergiftigen, vergif in zijn beker te doen. En dan dronk hij dat en dan stierf hij en dan was hij mooi opgeruimd. Dat gebeurde nog wel eens. Dus die koning had een schenker, die moest eerst proeven. En als dan met die schenken niks gebeurde, dan dronk die koning. Dus dat was een soort vertrouwenspositie. Als je schenker was van de koning en het ging niet alleen maar om dat glas wijn. Je werd er niet zomaar voor uitgezocht. Het was ook iemand met wie de koning ook wel van gedachten wisselde. Ook een raadsman. Het was niet alleen maar iemand die alleen maar als een soort butler het glas vol schonk en meer niet. Nee, het was ook wel een soort functie van raadsman, vertrouwensman. Dus Nehemia was altijd in de buurt van de koning. Waar Artaxasta was, daar was Nehemia. Daar aan het hof. Maar het hofleven, vergis je niet, dat was een gevaarlijk leven. Daar werd regelmatig flink gefeest. En het werden vaak liederlijke feesten. Als je denkt aan dat boek Esther, met koning Ahasveros, dat zijn vrouw Vasthi moest komen dansen voor mannen die half beschonken waren. Nou, dan kunt u wel vragen en raden hoe het eraan toe ging. Het was een bende. Zedeloosheid en drank. En zo was het overal aan die hoven. Dus ook Nehemia, daar aan dat heidense hof. Hij leefde daar te midden van al die uitspattingen. Was dat wel goed dat hij daar zat? In die bende. Mag je wel wonen en werken in zo'n verkeerde, gevaarlijke omgeving? Waar zoveel zonde is. Had hij niet beter met zijn broer Hanani mee terug kunnen gaan naar Israël? Zijn broer was erheen gegaan 12 jaar geleden. Nehemia is hier gebleven. We weten het niet. Kijk, achteraf zeggen we, dat is wel de leiding van de Heere geweest, dat Nehemia daar aan het hof is geweest. Maar wij hebben wel vanmiddag voor onszelf onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Voor ons ook een vraag, kun je overal wonen? En kun je wel ja zeggen tegen iedere baan? Waar kom je soms terecht? Waar breng je soms jezelf? Vergeet het nooit meer, in mijn gemeente was er een vrouw, ze leeft al niet meer. En ik kwam een keer bij haar en ze was in tranen. Want al haar kinderen hadden radicaal met God gebroken. En ze zei, dat is mijn schuld. Want haar man had een topbaan in het buitenland. En hij verdiende bakken met geld. Maar daarvoor moest hij wel met zijn gezin in het buitenland wonen. En daar was geen kerk. En zo zijn die kinderen wel in luxe, maar zonder God opgegroeid. Toen ze volwassen werden, hadden ze het bekeken. Die vrouw was thuis was wel uit de Bijbel, dat was het laatste zo'n beetje. En nou haar kinderen, zonder mijn schuld, mijn schuld. We hadden daar niet heen moeten gaan. We hadden er niet heen moeten gaan. Gemeente, bedenk, als je ooit eens met een verhuizing te maken krijgt, kan soms zo'n naai op je pad komen, maar kun je er wonen? En een baan, ik gun iedereen een hele mooie baan, maar kijk wel uit. Want waar kun je soms in terechtkomen? Kijk, aan de ene kant is het een zegen. Ik zeg niet dat wij ons terug moeten trekken uit deze wereld. Het is een zegen als de christenen zijn in hoge regeringsposten. En als er christenen zijn aan de universiteit en in de ziekenhuizen en in het zakenleven. We gaan ons niet terugtrekken. Maar het is wel een vraag, die mag je zelf wel stellen. Zoek ik die baan en zoek ik die omgeving omdat ik daar zo graag de Heere wil dienen? Is dat vooral mijn motief? Of is het vooral mijn motief, want dan verdien ik een flink salaris. En er is een mooi huis te vinden. Ik ga er maar niet op door. Maar denk er wel over na, jongeren en ouderen. Wat drijft ons nou? Wat beweegt ons nou? En als je in zo'n omgeving verkeert, misschien zijn er hier wel mensen die op zo'n gevaarlijke, gladde post staan, net als Nehemia. Ja, denk dan aan Daniel, die zat ook in zo'n omgeving, door en door heidens. Vandaar dat Daniel 3 keer op een dag alleen was met God. Waarom deed hij dat? Ja, dat had hij hard nodig. Daniel wist, als ik niet intensief de omgang met God heb, dan ga ik mee. op een glibberige plas als de Heer je roept. Ja, maar dat is toch zo belangrijk, net als Daniel, dan die nauwe omgang met God. Hoeveel zijn niet door een studie of door een baan God kwijtgeraakt? Betoverd door het klaterhout van deze wereld. Kijk uit, kijk uit. Nehemia, zijn plaats. Hij kon er zijn, want hij leefde met God. U komt hier in het hoofdstuk 1 al gelijk een gebed tegen. Hè? Gelijk al een gebed, dat typeert hem. En als je het hele boek Nehemia verder door gaat lezen, ik ga het allemaal niet aanwijzen. Maar dan kom je al een stuk of 20 van die korte gebeden. Zomaar een gebed van een paar woorden. Maar deze man was een man van gebed. Die bijna onafgebroken met God in verbinding stond. Een man van gebed. Nehemia. Zijn begin. Zijn plaats. Het derde. Dat hart van Nehemia. Een man met een bewogen hart. Want we lezen hier in hoofdstuk 1 dat zijn broer Hanani, die komt na 12 jaar weer terug naar Susan. Die is dan in Israël geweest, 12 jaar. En als zijn broer terug is, dan vraagt Nehemia heel belangstellend: en hoe is het? Hoe is het daar in Jeruzalem? En hoe is het met mijn volk? Dat zegt trouwens al iets, hè, over Nehemia, dat hij daarna vraagt. Hij had ook kunnen zeggen, nou, ik heb hier een mooi leven aan het hof en Israël, dat interesseert me verder niet. Laat me zitten. Ik heb hier mijn mooie leven en ze zoeken het daar maar uit. Nee, nee. Gods volk en Gods zaak ging hem ter harte. Als een broer terugkomt, dan gaat hij informeren. Hoe staat het er in Israël en in Jeruzalem voor? Al was hij nog nooit in Jeruzalem geweest, als balling opgegroeid daar in Babel. Maar zijn hart lag er wel. Zijn hart lag er wel. Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, mijn rechterhand zou zichzelf vergeten. En dan gaat Hanani aan zijn broer Nehemia vertellen van de uitermate ellendige situatie. De herbouw van de tempel lukt niet. De stadsmuren liggen in puin. Joodse jongens trouwen met heidense meisjes en omgekeerd. Dus het volk gaat zich vermengen. Het volk van God gaat zich vermengen met de heidenen. U kunt het allemaal verder oplezen, Nehemia. En Gods wetten werden langzamerhand steeds meer overboord gezet. De Sabbat wordt ontheiligd. Er werd gewerkt op de Sabbat. Er werd handel gedreven op de Sabbat. En meer dingen die mis waren. Er was heel veel mis bij Israël. Jeruzalem, een puinhoop. Een opengebroken stad, de muren in puin. Letterlijk en figuurlijk, een opengebroken stad. En dat kun je natuurlijk 1-op-1 overzetten op onze tijd. Nederland is geestelijk gezien een ruïne. We kunnen geen ander woord bedenken, een ruïne. Je kan de krant bijna niet openslaan, er gaat weer ergens een kerk dicht. En al is het dan een Roomse kerk of een vrijzinnige kerk in Noord-Holland. Maar het zegt iets, het zegt iets. Wij zijn bezig om alles wat nog aan God herinnert op te ruimen, stap voor stap. Bijna de helft van de huwelijken loopt op de klippen. En alles wat God verboden heeft, wordt goed gepraat. En lange tijd waren onze gezinnen nog een soort vluchtheuveltjes in deze barre wereld. De gezinnen, dat waren als het ware nog schuilplaatsen. Het was nog een beetje besloten. Maar ja, we weten allemaal sinds internet en sinds de smartphone. Ja, zijn ook onze gezinnen opengebroken. Hè? De wereld komt net zo makkelijk ook onze gezinnen binnen als overal. Ook onze gezinnen worden overspoeld met het onchristelijke. En ik zou bijna zeggen het antichristelijke denken. Via Netflix. Dag in dag uit de zedeloosheid, ontrouw, elkaar bedriegen. allerlei kwaad en verkeerdheid. En dag in dag uit. U hebt misschien pas geleden, stond het Reformatorisch Dagblad, heeft iemand een onderzoek gedaan naar jongeren en hun mediagedrag. Ik hoop dat het hier in Beierland anders is. Maar ik werd er verdrietig van. Ongeveer 90% van de reformatorische jongeren kijkt naar Netflix. En hoe zal bij de ouders zijn? Ja, als je dag in dag uit naar zulke dingen kijkt. Dat alles wat verkeerd is en wat je denken verziekt en vergiftigt. Ja, dan kan het niet anders of je gaat Gods woord relativeren. En je gebed wordt er niet door bevorderd, hè? Dat is nog maar zacht gezegd. Als je naar allerlei slechte films hebt gekeken of weet ik van wat. En dan bidden, dat voelt iedereen wel aan. Ja, dat gaat niet. En je wordt langzamerhand, kijk, het gaat heel geleidelijk. Hè? Je hebt het niet in de gaten, maar ongemerkt knaagt het door. En als je erachter komt hoe ver het is, is het al te laat. Dan ben je al zoveel losgeweekt van God en van zijn dienst, dat het te laat is. Het wordt je ondergang. En daarom, lieve mensen, jongeren en ouderen, wees wakker. Wees wakker voor jezelf. Waar kijk ik nou naar? En waar luister ik naar? Ook voor de ouderen. Ik wil niet alleen maar de jongeren, die krijgen altijd de bal toegespeeld. Ook de ouderen. Pas zei een moeder tegen me. Ja, dominee, mijn kinderen, maar mijn eigen man moet ik aan tafel tot de orde roepen. Zijn telefoon. Aan tafel. Ja, wat voor voorbeeld geef je dan? Dan heb je bij je kinderen geen been meer om te staan. Hier, Nehemia. We gaan terug, hè? Dat hart van Nehemia. Toen hij hoorde dat Jeruzalem een open gebroken stad was. Daar hadden we het over. Dat deed hem pijn tot in het diepst van zijn ziel. Dat was het derde punt. Hè? Het hart van Nehemia. Een bewogen hart. Kijk eens vers 4. En het geschiedde. Als ik deze woorden hoorde van de ellende in Jeruzalem. Zo zat ik neder. En weende. En bedreef rouw. Hij huilde. Hij was verbroken. Verslagen. Omdat de Heere zo werd onteerd. En zo werd bedroefd. Pijn vanwege de Heere, maar ook pijn vanwege zijn volk, want hij had zijn volk zo lief. En dan zag zijn volk zomaar naar de ondergang gaan. Ik zat neder en weende en bedreef rouw. Heb ik tranen over Nederland? Als je alles hoort en ziet, heb ik tranen over Nederland? Heb ik pijn omdat ik mijn volk naar de ondergang zie gaan? Raakt dat mij? Het hart van Nehemia, die man had een bewogen hart. En ik? Of kunnen wij alleen maar ons hoofd schudden en zeggen, het is toch wel heel bar. En daar houdt het mee op. Of verbreekt mijn hart eronder? Verdriet omdat het in ons land niet goed gaat. Verdriet omdat het in de kerken niet goed gaat. David die zegt in Psalm 119, waterbeken vlieten af uit mijn ogen. Niet zomaar 2-3 tranen, beken, stromen, waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden. Tranen, niet alleen Nehemia, hier ook een David. Grote beroering, zegt hij in diezelfde Psalm 119, grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen, want ze hebben uw wet verlaten. Grote beroering. Het raakte hem. Het raakte Nehemia. Raakt het ons? Raakt het u? En raakt het mij? En raakt het jou? Of deert het ons niet meer dat de Heere wordt onteerd? En zijn woord wordt veracht en mensen links en rechts om je heen verloren gaan? Als je jongeren ziet rondhangen op straat, ze hebben ook een ziel. Raakt dat mij? Of loop ik door? nog dichterbij. Niet alleen wenen over ons land en alles wat er aan de hand is. Ween ik over mezelf. Dat is nog een stap dichterbij. Heb ik tranen over mezelf? Want kijk eens, als ik geen tranen heb over mezelf, zal ik al helemaal geen tranen hebben over anderen. Het een zit aan het ander. Maar als ik geen tranen heb over mezelf, zal ik ook geen tranen hebben over Nederland. Waarover zou ik dan tranen moeten hebben? Nou, als je eigen hart een klein beetje leert kennen, is dan geen reden tot tranen. Wat voor een verkeerdheid en verdorvenheid en boosheid in dat hart van mij leeft. Mijn koude hart. Mijn onverschillige hart. Mijn lauwe hart. Is er geen reden genoeg om tranen te hebben over mezelf? O Heere, laat mijn hart niet hard zijn. Heere, laat mijn hart niet koud zijn. Heere, geef mij een vernederd hart. Heere, geef mij een verbroken hart. Geef mij een berouwvol hart. Heere, geef mij meer droefheid, want ik heb het veel te weinig. Ik zou het veel meer moeten hebben, toch? Ik zou het veel meer moeten hebben, Heere. Geef mij meer droefheid. Maar dan wel een droefheid die bij u brengt. Die droefheid van 2 Korinthe 7 vers 10. Een droefheid naar God. Een droefheid die bij God brengt. Niet een droefheid, het gaat vanmiddag niet om somberheid. Of zwaarmoedigheid. Maar een hartelijk berouw wat bij God brengt. Meer berouw. Meer toevlucht nemen tot Christus. Dezelfde Spurgeon over wie ik het had. Die schreef ergens: er komt niemand zonder tranen in de hemel. Het gaat niet om emotie. De een zal misschien meer tranen hebben dan de ander. Karakter speelt ook een rol. Dat geloof ik ook nog wel. Maar hij zegt: maar zonder tranen komt niemand in de hemel. Heere, geef mij er ook een paar. Ik hoef er niet veel te hebben misschien. Als het me wel echt te zijn. Geef mij een paar van die Petrus tranen. En naar buiten gaande. Weende. Bitter. Nehemia, we gaan terug. Hij hoorde over Jeruzalem. Zo zat ik neder en weende en bedreef rouw. Wat moet deze man wel veel van zijn volk gehouden hebben, of niet? Als je zo bedroefd kunt zijn, dag en nacht, hè, lazen we ook nog. Wat moet deze man hartstochtelijk van zijn volk gehouden hebben? En wat moet hij veel van zijn God gehouden hebben? Maar verderop in de Bijbel, het Nieuwe Testament, lees ik nog een keer over iemand die ook weende over Jeruzalem. Wie was dat? Nehemia weende over Jeruzalem. In het Nieuwe Testament ook iemand die weende over Jeruzalem. Dat was Jezus. Hij weende. We gaan volgende week de Leidersweek in. Hij weende over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u niet bijeen willen vergaderen. Zoals een hen haar kuikens. Om jullie te redden. Om jullie te beschermen. Om jullie te beveiligen. Maar gij hebt niet gewild. Jezus weende. Hij weende over de stad. Die stad waar ze een paar dagen later het zouden uitkruisen. Weg met deze, kruist hem. Maar hij weende over die stad. Hij weende over zondaren. Hij stak zijn vuist niet op. Van wat gaan jullie straks met mij doen? Hij stak zijn vuist niet op tegen Jeruzalem. Hij weende. Hij weende. Over vijanden. Het is wat. Christus weende over vijanden. Hij weende over zondaren. Andrew Gray, die Schotse prediker, hij is maar 21 jaar oud geworden. Er zijn een paar prekenbundels van bewaard gebleven. Oh, wat een prediker. Met een bewogen hart. En dan zegt hij een van die preken. Hij zegt, Christus weent over Glasgow. Hij was predikant in de hoofdstad van Schotland. Christus weent over Glasgow. Christus weent over Nederland. Moet ik het nog dichterbij brengen? Over Beierland. Als hij weent over Jeruzalem. Weent over zondaren. Vijanden. Hij weent over jongeren die onverschillig zijn. Hij weent over ouderen die keurig kerkelijk meelevend zijn, maar net zo onbekeerlijk als die jongeren. Hij weent. Ja, er is ook blijdschap. Dat ook. Er is ook blijdschap in de hemel. Wanneer? Wanneer is er in de hemel blijdschap? Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Als het ware, er stoten de engel in elkaar. Ja, kijk eens, zie je die jongen? Hij knielt neer. Zie je dat meisje die zo met honger de Bijbel leest? Blijdschap in de hemel, werkelijk. Maar ook droefheid. Ja, het is allemaal bewijs van spreken, maar het staat toch wel zo in de Bijbel. Maar nou heel persoonlijk, hè? Als ze vanuit de hemel ons nou zien. Kan er nou in de hemel over mij blijdschap of droefheid zijn? Dat moet iedereen dan voor zichzelf eens afvragen. Persoonlijk. Kan er in de hemel over mij blijdschap zijn? Of droefheid. Wat denk je? Nehemia. We gaan nog één keer terug. Hij was bitter bedroefd over Jeruzalem. Wat sprak daar uit een bewogen hart? Dat was het derde punt, hè? Het hart van Nehemia. Oh, wat een bewogen hart. Maar veel meer dan Nehemia bewogen was met Jeruzalem, is Christus bewogen met zondaren. Het is heel opmerkelijk dat we in de evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, niets vaker lezen dan dat Christus met innerlijke ontferming bewogen was. Ja, ik lees de evangelie van alles over de Heer Jezus. Ik lees hier of daar van zijn verdriet. Ik lees wel eens dat hij vertorend is. Ik lees de evangelie over zijn ijver. Ik lees over zijn dankbaarheid. Ik lees dat hij zich verwondert. Ik lees van alles over hem. Maar één ding in de evangelie leek het meest. Dat wordt het vaakst genoemd. Dat hij met innerlijke ontferming bewogen. Dat blijkt het belangrijkste. Dat wordt in de evangelie het vaakst genoemd. En dat heeft ons wat te zeggen. Zo wil hij zich blijkbaar aan ons bekendmaken. En Jezus de scharen ziende, was met innerlijke ontferming bewogen. Die scharen die alleen maar zocht voor het brood. Die verloren zoon, dan gaat het over zichzelf. Hè? En zijn vader, hem van verre ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. En op hem toelopende viel hem om de hals en kuste hem. Zo bewogen, Christus. Als het evangelie ons één ding wil duidelijk maken, is het wel dit, dat Christus met innerlijke ontferming is bewogen over zondaren. Innerlijk, dat zit heel diep. Dat is zijn hart. Hij wil niks liever dan ons behoud. Daarvoor wilde hij persoonlijk uit de hemel naar deze aarde komen. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, zegt Zacharias in zijn lofzang, waarmee ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Als ontferming. Maar voor hem was er geen ontferming. Hij was met ontferming bewogen, maar voor hemzelf was er geen ontferming. Niet alleen bij mensen niet, maar zelfs bij zijn vader niet. Dat is het zwaarste geweest. Dat er ook bij de vader voor hem geen ontferming was. Het zei ik, mijn God, bij dag moog bitter klagen, gij antwoordt niet. Zei ik, des nachts moog kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. O, die diepe weg die hij wilde gaan om die dure prijs te betalen. Om een ontfermend God te kunnen zijn. Want dat kan niet zomaar. Er moet er betaald worden. Er moet er voldaan worden. Er moet er vergelding zijn. Er moet er bloed zijn. O, die ontferming. Gemeente, dat is een dure ontferming. Laten we dat nooit vergeten. En zoals hij toen was op aarde. Een zaligmaker vol ontferming. Zo is hij nu nog. Zoals hij toen was. Is hij nu nog. Ook deze zondagmiddag. Hij ziet ons hier. En hij ziet de mensen thuis. Hij ziet hier ouderen zitten. Hij ziet hier jongeren zitten. Hoe ziet hij ons hier zitten? Klein en groot. Met ontferming. Bewogen. Wil je daar eens over nadenken? Met dwalende schapen. Geloof je dat je bij hem welkom bent. Zo verkeerd als je ook bent. Zo onwillig als je bent. Gaat maar vertellen. Ja Heer, maar ik wil eigenlijk niet eens. Het is wel erg hè. Maar je komt gewoon tegen. Laat maar eerlijk zijn. Ik wil niet eens. Gaat dan maar als een onwillige. Dat mag ook nog. Heere, ik kom tot u met een dwars hart. Je mag alles eerlijk tegen hem zeggen. Alles wat hij verkeerd is en wat tegen is. Ontfermer is zijn naam. Nehemia, de man met een bewogen hart. Maar hij kon niet verlossen. Dat kon hij niet. Dat kon er maar één. Met dat bewogen hart. O, neem dan in al je verlorenheid de toevlucht tot hem. Ontfermer is zijn naam. Amen. Wij zingen Psalm 86, het achtste vers. Maar gij Heere, gij zijt langmoedig. Wat er verder volgt, Psalm 86, vers 8.